Goedemiddag. We doen voor het eerst een studie over het thema de drie verzoekingen aan de hand van de Heilige Schrift in het Nederlands, de Statenbijbel. En dat doen we aan de hand van een paar versen. En ik zou graag willen beginnen met een paar versen in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15 tot en met 17. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Hier worden drie basisverzoekingen genoemd in de Heilige Schrift. En die drie basisverzoekingen die worden een aantal keren genoemd. En ik zou dat kort door de Bijbel willen bespreken en daarna een paar toepassingen willen maken. De eerste keer dat deze drie verzoekingen genoemd worden is in Genesis hoofdstuk 3. In vers 6, als daar de Satan in de vorm van een slang de vrouw Eva probeert te verleiden. En het eerste, zoals u misschien ziet, is dat in vers 1 hij twijfel zaait aan de woorden van God, aan de oorspronkelijke opdracht die God Adam geschonken heeft. Als hij zegt, is het ook dat God gezegd heeft, gelieden zult niet eten van allen boom deze hofs. En als u een misschien een Statenbijbel hebt, een NBV, een NBG, een voorhoeven of nog iets anders, dan is het eerste wat u ziet dat daar andere woorden in de tekst staan als in een Statenbijbel, vaak woorden van afgedaan zijn. En de bedoeling van de vijand is altijd twijfel te zaaien aan de woorden van God. En daar begint hij mee. En in vers 6 zien we dan dat de vrouw zag ten eerste dat die boom goed was tot spijzen. En ten tweede, dat hij een lust was voor de ogen. Ja, de derde, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Hier zien we de driezelfde basisverzoekingen. De lust in Johannes 2. De begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Een beetje verderop in de schrift, als het volk Israël het land Canaan onder Jozua binnenkomt, zien we dat nog een keer in de persoon van Agam. En die zonde heeft zo'n groot gevolg dat het hele volk Israël gestopt wordt in de verovering van dit land. In Jozua hoofdstuk 7, vers 41, vers 21 lezen we dat Agam zegt als hij zijn zonde opbiecht naar Jozua: ik zag onder de roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en een gouden ton. Welke gewicht was 50 sikkelen? De tweede, ik kreeg lust daartoe. De derde, ik nam ze. Dat is dezelfde drie basisverzoekingen die hier beschreven worden. Dan een beetje verder in Johannes hoofdstuk 6. Dan zien we het ten vierde dat daar de grote scharen die Jezus Christus volgen eigenlijk een hele verkeerde reden hebben om hem te volgen. In Johannes hoofdstuk 6 vers 15 lezen we: Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Hier is de eerste reden waarom die scharen Jezus Christus volgen, dat ze een koning willen maken. Dus een politiek doel. De tweede keer zien we dat het een heel fysiek doel heeft, namelijk ze kunnen gratis brood krijgen. In Johannes 6 vers 26. Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus ik krijg daar gratis stuk brood. En dat is een reden waarom mensen, vooral in landen waar het niet zo goed gaat als in Nederland, christen worden of christelijk willen, bij een christelijke groep willen zijn, want ze krijgen gratis eten en drinken. En de derde verkeerde reden om Christus na te volgen, dat zien we tegenwoordig in heel wat van die charismatische groepen, is om het bovennatuurlijke, om de show, de entertainment. En dat zien we in vers 30 van Johannes 6. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Die mensen wilden tekenen zien. Ze wilden een show zien, ze wilden iets bijzonders zien. En dat zijn drie redenen waarom u of jij niet Jezus Christus dient na te volgen of tot hem dient te komen. De ware reden is genoemd aan het einde van hoofdstuk 6. En Johannes 6 vers 66 zegt, van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Nou, dan zeg je tot zijn apostelen, nou, wil je ook weggaan? En Petrus zegt dan in vers 68, Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat is de ware reden waarom u tot Jezus Christus dient te komen. Als u nog niet opnieuw geboren bent, bent misschien christelijk, religieus, gereformeerd, hervormd, baptist, wat dan ook, katholiek. Dat helpt u totaal niets als het gaat om de redding van uw ziel. De redding van uw ziel die kan alleen plaatsvinden door geloof aan het bloed van de persoon van Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees. Nu, de laatste keer dat deze drie verzoekingen worden genoemd, zien we in Matteüs hoofdstuk 4, in de eerste 10 versen, als de Heer Jezus Christus in de woestijn verzocht wordt. We lezen in Matteüs 4, vers 1, en toen werd Jezus van de geest weggelaten in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijn, die zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, wat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem al, deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gaan bidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Als je een nieuwe Bijbel hebt, dan zijn onder andere de woorden in vers 10, ga weg, Satan, niet altijd meer opgeschreven. Maar hier zien we dezelfde drie basisverzoekingen. En laten we even teruggaan naar de basistekst waarmee we begonnen zijn in 1 Johannes hoofdstuk 2. Dan zegt hij in vers 8, wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Maar het is een nieuw gebod wat hij hier geeft. En we hebben onder andere gezien dat in Matteüs 28 vers 20, dan zegt hij, nou, ik zal met u zijn tot aan het einde der wereld. En hij geeft een grote opdracht, een nieuw gebod, om het woord de volken te leren. We zien in Johannes 14, dat hij ook een paar van die geboden geeft. En dat zijn niet de 10 geboden. In Johannes hoofdstuk 14, vers 21, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Vers 23, Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en zullen een woning bij hem maken. Dus het bewaren van de geboden van God, dat toont de liefde die een mens heeft tot de levende God, tot Jezus Christus. Johannes 15 vers 10 lezen we, indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dus het praktische houden van een bepaald gebod toont de liefde die een mens in zijn hart heeft tot de levende God. Vers 12, dit is het, mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dan gaat het wat verder, dat de liefde die waarmee Christus zijn volgelingen lief gehad heeft, dat is de liefde waarmee de Heer verwacht dat wij ook hem en elkaar lief hebben. Vers 13. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. En daarbij is opgemerkt dat Jezus Christus zijn leven gaf voor zondaars, voor Godhaters, toen hij daar op het kruis van Golgotha gekruisigd werd. Vers 17. Dit gebied ik u dat gij elkander lief hebt. Dus hier zien we, het eerste punt is het geloven aan de naam van Jezus Christus. Maar het tweede is, elkaar liefhebben. Nou, dat licht van de wereld, wat in 1 Johannes 2 vers 8 genoemd wordt, dat is Jezus Christus zelf. Hij is het licht der wereld. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken zijn boos. Of zoals iemand gezegd heeft, de enige reden waarom jij iets tegen dit boek hebt, die staat erbij, dus omdat je leven niet in overeenstemming is met dit boek. Daarom heb je daar een probleem mee. Dan zien we dat de Heer Jezus Christus de zijnen, dus zijn volk Israël, maar ook degenen die er buiten staan, de heidenen, zo heeft lief gehad dat hij zijn leven, zijn bloed voor hen heeft gegeven. En hier is de opdracht dat wij andere christen zo lief hebben. Het is dat niet dat wij vrijzinnige ketters om niet gelovige mensen moeten liefhebben zoals wij de christenen moeten liefhebben. Nou, er zijn een paar dingen die misschien belangrijk zijn voor u als u opnieuw geboren bent. Is dat het eerste wat ik geleerd heb is hoe dichter je bij de duivel komt als christen. Of hoe dichter je tot God komt, hoe dichter je bij de duivel komt. Iemand die dicht bij de Heer leeft, die krijgt ook veel problemen met zijn tegenstander, de God van deze wereld. En de tweede les die, ik denk, waarschijnlijk ook u op, als u wat ouder bent en de Heer meegemaakt heeft, is dat de mensen die het meest zeer doen, of pijn willen doen, of tegenstaan, zijn vaak andere christenen. Dus niet de wereld. De wereld heeft wel respect voor iemand die leeft en wat hij beleidt. Maar andere christenen, die hebben vaak een grote haat naar iemand die meer doet, meer kent, meer gezegend wordt dan zij. Nou, wat kun je daarvan leren? Ten eerste is, probeer met alle christenen op te schieten. Je hoeft niet allemaal te lief te hebben, maar je kunt er wel voor zorgen dat je met hen door één deur kunt gaan. En ik bedoel christenen, niet bekennende christenen, maar opnieuw geboren mensen. Door geloof alleen in het bloed van Jezus Christus. En het tweede is om ze leren lief te hebben. Je kunt ze misschien niet graag hebben, maar je kunt ze wel leren lief te hebben. En waarom is dat? Omdat de Heer zegt dat het zo moet zijn. En zoals ze in het Duitsstalige gebied zeggen, bevel is bevel. In vers 9 zien we, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Nou, licht en duisternis, je ziet het een beetje in onze schepping. De zon, mannelijk, is een beeld van de zoon. De maan, vrouwelijk, is een beeld van de gemeente. De maan heeft geen licht in zich, reflecteert het licht van de zon. Zoals de gemeente, als het goed is, als er geen onbekende zon tussen de gemeente en de Heer is, het licht reflecteert van Jezus Christus op deze aarde. En de zon en maan gaan in dezelfde richting. De wereld die draait in tegengestelde richting van zon en maan. En die maan die reflecteert het licht van de zon. Dat is ook wat je als christen individueel en als gemeente dient te doen. Nou, wat moet je nu doen met christenen die in bewuste zonde leven, die weigeren om zich te bekeren van specifieke zonden? Dat kunnen listellige dingen zijn, zoals het niet geloven en volgen van dit boek. Dat kunnen ook praktische dingen zijn, zoals we dan bijvoorbeeld lezen in die brief van de Korinthers, waarin daar een heel groot probleem is in die brief in die gemeente in Korinthe, namelijk dat er een hoererij is, dat er iemand samenleeft met zijn vaders huisvrouw. En wat die dan te doen, de Bijbel zegt in vers 5, dezelfde over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Met andere woorden, het idee van je mag niet oordelen is een onzin. De Bijbel zegt zelfs in vers 12 van 1 Korinthe 5, want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen, oordeelt gelden niet die binnen zijn. Maar die buiten zijn, dat is buiten de gemeente, die oordeelt God. Dat zal bij het orde van de grote witte troon zijn. En doet gij deze boze uit de weg. En de reden is dat een christen moet ook leren boosheid te oordelen, want eens zal een christen ook engelen oordelen bij de grote orde van de grote witte stoel. Nu, wat denk je, is misschien hard? Nee, is het niet, want in de tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dat deze persoon, die hier door de Korintiërs op een gezonde wijze terecht geweest is op zijn zonde, zich bekeerd heeft van deze zonde, niet meer met zijn vaders huisvrouw samenleeft en nu zich netjes gedraagt, moraal gesproken. Dan lezen we terug naar 1 Johannes 2, vers 10 en vers 11. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. En hier lezen we dat ook als u christenen kent die u bewust of onbewust behoorlijk zeer hebben aangedaan, pijn hebben aangedaan, je dient te leren ze van hun hart, van harte te vergeven, dus van uw hart, vanuit uw hart te vergeven. En de reden is, als u dat niet doet, dan is de kans groot dat daar een wortel van bitterheid in uw hart komt en die kan velen verontreinigen. Hoofdstuk Efeze 4, vers 32 zegt, maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u die het vergeven heeft. Met andere woorden, Christus heeft u vergeven en zegt dan niet, ja, maar dat heb je toen de tijd dat en dat gedaan. Op het moment dat u tot hem gekomen bent, uw zonde heeft beleden, is het eens en voor altijd weg, zover het oosten is van het westen. En oost en west, die komen nooit tot elkaar. Dus u dient te leren te leven in het licht en geen bitterheid in uw hart op te hopen tegen een christen, vooral die u bewust of onbewust pijn heeft aangedaan of onrecht heeft aangedaan. Nu, als we teruggaan naar 1 Johannes hoofdstuk 2, lezen we in vers 12 en vers 13 een paar verschillende groepen van christenen. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend, die van het begin is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Je hebt kinderkens, je hebt kinderen, je hebt jongelingen en je hebt vaders in vers 13. Dat zijn vier groepen van verschillende christenen die een bepaalde geestelijke volwassenheid bereikt hebben. En in de schrift lezen we daar dat er eigenlijk zeven van deze groepen zijn. Zeven is het getal van de volheid. Ten eerste worden daar genoemd de nieuwgeboren kinderkens in 1 Petrus 2 vers 2. Dan hebben we de kinderkens in 1 Johannes 2 vers 12. De kinderen in 1 Johannes 2 vers 13, de jongelingen in 1 Johannes 2 vers 14, de vaders in 1 Johannes 2 vers 14, en dan ouderling in 1 Petrus 5 vers 1, en uiteindelijk, Paulus noemt zichzelf in Filemon 9 een oud man. En dat zijn vijf verschillende niveaus, verschillende groeistadia, waarin een christen verkeert. En dan uiteindelijk komen we bij vers 15 van 1 Johannes 2. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, liefde des vaders is niet in hem. Nou, deze wereld wordt nooit positief beschreven door de Heer in zijn woord. Ik heb het niet over de natuur. De natuur is een zaak waar je zeker van dient te genieten. Die is van de Heer gemaakt, dat we daar rijkelijk van kunnen genieten. Maar het gaat om het wereldsysteem hier. En in Galaten hoofdstuk 1 vers 4 wordt ons dat zo beschreven als deze tegenwoordige boze wereld. Deze wereld is boos. Haat God, haat Jezus Christus nog op dezelfde manier als toen Jezus Christus hier op aarde kwam en door religieuze als ook de seculiere bevolking gekruisigd werd. De vraag is uiteindelijk, wat kun je meenemen als je een keer sterft in deze boze tegenwoordige wereld? Want het enige wat je mee kan nemen is dat wat je voor de Heer Jezus gedaan hebt en de zielen die je door Gods genade tot de Heer Jezus hebt kunnen leiden. God heeft ze jou gegeven. En daarom is er ook een belangrijke reden om niet aan deze wereld gelijk te worden. Deze wereld kan je bijna alles vergeven met uitzondering als je niet met de wereld mee wilt lopen, maar tegen de draad van de wereld in gaat lopen. Dat vergeven ze je nooit. In Romeinen 12 vers 2 lezen we, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus belangrijk is niet deze wereld, dit wereldsysteem gelijkvormig te worden. En iemand heeft wel eens gezegd, betreffende Nederland, het enige wat met Nederland verkeerd is de stad. De steden die maken veel zonde, produceren veel rotzooi, morele rotzooi. En het is ook interessant dat de eerste man die een stad bouwde, was een moordenaar. Kain in Genesis hoofdstuk 4 vers 17 was de eerste mens die een stad bouwde. Kain, dat was de man die zijn broer Abel zijn hersen ingeslagen heeft, omdat hij jaloers werd omdat God het offer van Abel beantwoordde, waarschijnlijk met vuur van de hemel en het van Kain niet. Kain bekende zijn huisvrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde deze naam dezelfde stad naar de naam zijn zoons Henoch. De eerste moordenaar was ook de eerste stedenbouwer. En we hebben hier een goede definitie van dit wereldsysteem in de oude Scofield-Bijbel. Ik probeer hem hier even te vertalen naar het Duits en het Nederlands. Het woord wereld, of het Griekse woord kosmos, als het woord zich op het huidige wereldsysteem betrekking heeft, in de Edische slechte zin van het woord, wordt er de ordening mee gemeend waaronder de Satan dit wereldsysteem van ongelovige mensen heeft georganiseerd op grond van wereldlijke principes van geweld, hebzucht, zelfzucht, ambitie en entertainment. Dit wereldsysteem is vol kracht, steunt zich op militaire macht en is vaak uiterlijk religieus. Wetenschappelijk goed opgeleid en elegant. Maar innerlijk kookt het van nationale en economische tegenstromingen en ambitieuze verlangens. Daarom kan in werkelijke tijd van crisis slechts door gewapende macht en satanische principes dit systeem bewaard en beheerst worden. Dat is een uitstekende samenvatting van dit wereldsysteem waarin u op dit moment leeft. Nu, iemand die daarin naar afgeweken is in het Nieuwe Testament is Demas. Demas wordt beschreven in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 4 als volgt. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10, pardon. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. De tegenwoordige wereld heeft hij lief gekregen, het wereldsysteem wat tegenwoordig boos is. En dat is de reden waarom en Timotheus Paulus verlaten heeft. Dat is de reden waarom heel wat jeugd tegenwoordig, of in gemeenten als er scheidingen komen, de ene andere groep verlaat. De ene groep heeft een werelds gezindte in zijn hart, de andere die heeft hij lief. En die houdt dan ook vast aan het boek, het zuivere schrift. En die moderne groepen die de wereld lief hebben, nemen wereldgezinde bijbels van wereldgezinde mensen gemaakt, die de persoon en het werk van Jezus Christus aanvallen, zoals een NBV, een Voorhoeve, een NBG of een herziene Statenbijbel. In Jacobus wordt het nog eens een keer onderstreept door de Heilige Geest. In Jacobus hoofdstuk 4, vers 4. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Dan nu, terug naar 1 Johannes 2 vers 16. We lezen daarin al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Deze wereld heeft ook een overste, een God. En de God van deze wereld is niet de Heer Jezus Christus. Dat zo was, zo alle politieke leiders dezelfde God aanbidden, dat doen ze zeker niet. Ze aanbidden wel eenzelfde God, maar het is de God van deze wereld, de tegenstander van Jezus Christus. In welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Jezus Christus is Gods beeld. Als we Christus zien, dan zien we het beeld van God. Hij is God geopenbaard in het vlees, naar 1 Timotheüs 3 vers 16, als u een Statenbijbel tenminste heeft. Maar de God van deze eeuw, de God van deze wereld, deze boze wereld, tegenwoordige boze wereld, is de tegenstander van Jezus Christus. De tegenstander, in het Grieks wordt dan Satan genoemd. Hoe is het mogelijk? Omdat de Heer de duivel toestemming geeft om bepaalde macht te ontvangen. En die ontvangt hij door de bewuste zonde van de mensen. Te beginnen bij Adam en Eva in de Hof van Eden. We zien bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 4, vers 4, een voorbeeld ervan. Vers 7. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Vers 9. De duivel zegt tot hem: al deze dingen, dat is de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid, zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En de Heer Jezus Christus ontkent niet dat de duivel de macht inderdaad heeft om de koninkrijken van deze wereld en hun macht mensen te doen toekomen. Hij heeft namelijk die macht. En als je dus ziet dat mensen tegenwoordig, kort voor de wederkomst van Christus, allerlei machtige posities innemen. En ze zeggen ook nog christen, of weer christelijk te zijn. Nou, dat is een grote grap, want je komt nooit in zo'n hoge positie zonder veel compromissen gemaakt te hebben. En speciaal, hiermee verbonden, duivelaanbidding toegestaan te hebben. En in een democratie, zoals wij hier in Europa en de Verenigde Staten van Amerika kennen, krijgt een land wat het verdient. Dat kan een Mussolini, een Franco, een Hitler, een Mao, een Stalin, een Lenin, een Obama zijn. Dat een land krijgt wat het verdient. En Nederland op dit moment wijst de Heilige Schrift af als autoriteit, ook in veel kerken, ook voor christelijke groepen. En het is heel eenvoudig, als een volk of een familie of een land Gods autoriteit afwijst, dan krijgt het een dictator. Een mens die ze als in plaats van God nemen, en in mensen van nature een dictator. Wel, terug naar 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 17. De wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Deze wereld is al één keer vergaan, zegt Jesaja 66, Openbaring 20 en 2 Petrus hoofdstuk 3. U zegt, hoe vergaat die wereld? Nou, die wereld die zal verbranden. Alles wat u hier ziet, hoe mooi het ook is, of het naar Nederland is of ergens anders in deze wereld, wat u ziet, wat zichtbaar is, is niet eeuwig en zal verbranden. We lezen dat bijvoorbeeld in vers 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 10. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met hun gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Nou, vers 12, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Dat is de toekomst van deze prachtige aarde, die men altijd probeert een betere plaats te maken om daarin te wonen, met allerlei milieuactiviteiten te bewaren en de deel wat de Bijbel zegt, en zal de hele boel verbranden. De enige eeuwige dingen die er in het universum zijn, die zijn niet zichtbaar. Die zijn onzichtbaar. En dat wat niet permanent is, dat is wat je ziet. Dat is ook de reden waarom de Heer ons opdraagt om over die onzichtbare, onzienlijke dingen na te denken. Colossenzen hoofdstuk 3 zegt in de eerste drie versen: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, verzoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus de dingen die boven zijn, die onzichtbaar zijn, die zijn eeuwig. En wat hier op aarde is, dat zal vergaan. Met uitzondering van dit boek, want hemel en aarde zullen vergaan, maar uw woorden zullen niet vergaan, zegt Matthäus 23. Hij die de wil van God doet, die blijft voor eeuwig, lezen we hier in 1 Johannes 2 vers 17 aan het einde. En nogmaals, dat is heel belangrijk, want die eeuwige dingen, zoals een hemel en nieuw Jeruzalem, ja, dat is dat waar het eigenlijk om gaat in het leven. Die zijn niet zichtbaar. Nu, best wat u kunt doen, de wereld met zijn begeerlijkheden achter u laat en u zelf van dit wereldsysteem scheiden. We hebben gezien in Genesis 3 dat de vijand probeerde de vrouw te verzoeken door de lust van het vlees, dat het goed is om te eten, zoals de Satan zegt tegen de Heer Jezus in Matthäus 4, nou maak van die stenen niet maar broden. De politieke, religieuze, economische wereldsysteem is een systeem wat wil dat je je hart daaraan geeft. En het principe is dan eigenlijk als verzoeken, doe het zelf. Je kunt het zelf wel doen, of het nu om je redding gaat, of als een self-made man, doe het allemaal zelf. Vertrouw niemand, heb alles zelf in de hand. En als je dat denkt, dan denk je het goed gedaan te hebben, maar uiteindelijk zul je wel verliezen. Je kunt jezelf niet redden. Ten tweede, de lust der ogen. Die vrucht was aangenaam voor de ogen voor Eva, Genesis hoofdstuk 3. Ze zag en ze nam, aangaan zag en hij nam. Het zijn die koninkrijken van de wereld die de Heer Jezus Christus aangeboden worden. David die zag Bathsheba naakt baden en daar kwam die lust op. Lot zag dat mooie groene gras bij Sodom en Gomorra en heeft zich van Adam afgescheiden. Het principe is, laat God het allemaal doen. Laat God het maar doen. En dat is een verkeerde idee. Dat je zegt, ja, ik hoef niks te doen, God doet het wel. En het derde punt in 1 Johannes hoofdstuk 2 is die grootsheid des levens. De trots. De vrucht die iemand wijs kan maken. Je moet tegenwoordig allemaal een opleiding hebben. En je moet verder opgeleid worden. En dat is gewoon een geldmachine om voor onnozele mensen om geld te blijven geven dat je beter opgeleid wordt. Maar opleiding heeft nooit een probleem kunnen oplossen wat een mens heeft als het nu gaat om de dood of zonde. En de verzoeking voor de Heer was om van de tempel maar te springen en laat de duivel het maar voor je doen. Het bijzondere bij Jezus Christus in Johannes 2 en ook daar met de verzoeking in de woestijn is dat de Heer Jezus werd verzocht in alle gelijke punten zoals u en ik. Maar hij was en bleef en is zonder zonde en zonder gezondigd te hebben. Zonder dat in zonde in hem opkwam. Dat is een heel bijzonder zaak. Dat moment dat zonde gepresenteerd werd en verlicht werd voor hem, heeft hem nooit is heel bij het punt gekomen om er gaan over na te denken wat de consequenties zouden zijn om eventueel te zondigen. En uiteindelijk wil ik u meegeven aan het einde van deze korte studie. U kunt zonde weerstaan. U kunt verzoeking weerstaan. En ik zou u willen bemoedigen om een vers te lezen in de Heilige Schrift en het ook uit uw hoofd te leren en te gebruiken als die verzoekingen komen. Die komen vaak van binnen, uit uw gedachten, uit uw hart, uit uw vlees. 1 Korinther 10 vers 13 zegt: Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. U kunt zonde verdragen. U kunt er tegen vechten. U hoeft er niet aan toe te geven. U bent geen slaaf meer. U hoeft geen slaaf meer van de zonde te zijn als je opnieuw geboren bent door geloof in het bloed van Jezus Christus. De Bijbel zegt in Jacobus 1 vers 12: Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijnde, zal hij de kroon des levens ontvangen welke de Heer beloofd heeft degene die hem lief hebben. Als je hem lief hebt, hou je zijn geboden. U hoeft niet te zonden. U kunt ook door zonde te weerstaan, door het gebed, door de Heilige Schrift, in overwinning op die zonde leven. Als u nu zit en zegt, ja, ik ben niet eens opnieuw geboren, ik ben niet bij me toe gaan, als ik sterf vandaag, wil ik u voorstellen dat u uzelf in het gebed tot de levende God richt. En u kunt hem in eigen woorden zeggen dat u in zijn ogen een zondaar bent, zijn geboden niet gehouden heeft, dat vandaar de toorn van God op u is. Maar God wil niet dat één mens, ook u, verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Bekering van zonde, van eigen gerechtigheid tot een levende God. En dan kunt u door geloof aan de persoon in het bloed van Jezus Christus tot God komen en u zeggen, God, wilt u door uw genade mij aannemen als uw kind? En ik geloof dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha voor mijn persoonlijke zonden gestorven, begraven en opgestaan is. En hij zal u redden als u bent, eerlijk tot hem komt en u door het bloed van zijn zoon op grond van geloof reinigen, gerechtvaardigen en vrede tussen u en de levende God maken. Mogen de Heer u zegenen en behoeden. Amen.